Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
De oorlog in Oekraïne laat zien dat de militaire operatie zonder het gebruik van ruimte tegenwoordig ondenkbaar is. Ieder land probeert volwaardig ruimtemacht te worden. Zo wil China 13.000 Chinese satellieten in de ruimte hebben en ook Nederland zit niet stil. Dat besprak ik vorige week met Patrick Bolden, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met Arnold van Kleef, research en development ingenieur bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Koninklijke NLA.
Die slachtoffers die in Butsja langs de straat lagen geboeid, waarvan Rusland zei, ja, maar dat hebben Oekraïners gedaan. Nee, op basis van die satellietfoto's kon je zien dat die er al lagen toen de Russen daar nog zaten. En dan kan je dat dus ook gebruiken in aanklachten voor het oorlogstribunaal.
Ja, en wat zou dat dan uiteindelijk kunnen betekenen? Ik bedoel, de Russen kunnen, zei ik al net, die aanklacht hebben ze ingediend bij de Verenigde Naties, kunnen geïrriteerd worden, kunnen ook zeggen, kijk eens even, wij kunnen nu wraak nemen, legitiem zelfs wraak, want jullie hebben dit gedaan, nu mogen wij terugslaan. Dat kan natuurlijk ook escaleren op dat gebied.
Dat risico is er zeker. Medvedev riep dat ook. Alleen maar Amerika heeft er trouwens tegen geageerd. Andere landen hebben daar niet op gereageerd. Een beetje merkwaardig. Maar dat hele veiligheidsbewustzijn, dat begint nu ook pas bij de westerse, bij de Europese landen binnen te komen. Ik heb een jaar geleden in de Militaire Spectator ook iets geschreven over waar moet je rekening mee houden als je satellieten in de ruimte jaagt. Je moet ze onder andere beschermen tegen cyberaanvallen, tegen kinetische aanvallen, tegen aanvallen met elektromagnetische straling. En je moet heel snel eigenlijk weer kunnen zorgen dat je nieuwe satelliet in de baan brengt als jouw oude satelliet het niet meer doet of vernietigd is.
Arnold van Kleef en Patrick Bolden zijn nu ook mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En Arnoud is nog steeds vergezeld van zijn bevriende satelliet. Die staat ik helemaal naast hem. Ik zou echt even kijken, mensen. Het is inderdaad een model 1-op-1 en weegt 10 kilo. De eerste vraag, heren, die komt van Bas van der Laan, 83. Dit lijkt me een prima domein, zegt hij, om op Europees niveau in te richten. Wat is de Nederlandse toekomstvisie met betrekking tot de organisatie van deze tak?
Poeh, nou, Patrick, dat is een goede vraag.
Ja, zeker.
Nou, op Europees niveau is natuurlijk hetzelfde gaande als in Nederland, dat we heel lang het ruimtedomein meer hebben gezien als een economisch domein in plaats van een domein wat te maken heeft met veiligheid. Zo heeft Nederland vorig jaar voor het eerst een defensieruimteagenda, dus het beleid wat wil Nederland met het ruimtedomein doen, in militaire zin. Begin dit jaar is er ook pas op Europees niveau een defensieruimtebeleid gelanceerd. Is nog een beetje vlak allemaal van we moeten weten wat er in de ruimte afspeelt. We moeten ontwikkeling bieden, kansen bieden aan ons bedrijfsleven om daarin aanwezig te zijn. We moeten de veiligheid van de ruimte en vanuit de ruimte gaan waarborgen. En dat is een eerste begin. En uiteindelijk zal het leiden tot detailprogramma's en detaileisen. Maar dus ook op Europees niveau, binnen de Europese Commissie, is ook een commissaris die verantwoordelijk is voor het ruimtevaartdomein. En die kijkt nu ook heel nadrukkelijk naar de kant veiligheid daarvan.
Maar natuurlijk, maar uiteindelijk is een heldere toekomstvisie ook prettig. Dat bedoel ik mee. Gewoon zeker. De grote lijnen, 2 A4'tjes. Ja. En die ligt er ook, die is doordacht. Want vaak is het moeilijker om een van 2 pagina's te maken dan van 30 pagina's.
Ja, zeker in het Europese speelveld.
Zeker, ja.
Voordat je iedereen in lijn hebt. Maar dat is een heel goed begin om te kijken hoe we daar verder kunnen bouwen. Het Europees Defensieagentschap, waar militaire behoeftes samen worden gebracht en wordt gekeken in hoeverre kunnen landen dat iets samen maken. Heeft ook geld gereserveerd voor het ruimtedomein en heeft er ook al een aantal projecten lopen. Hebben te maken met hypersonenwapens, maar ook met sensoren, als ik het goed heb. Dus ja, dat begint wel degelijk te lopen. En een goede vraag, omdat ja, we kunnen het ook niet alleen, hè, want er gaat voor je te weten een heleboel geld in om. Maar je hebt ook een heleboel kennis voor nodig om dat goed in te richten. En hoe draagt het inderdaad bij aan Europese veiligheid? En kunnen we daarmee ook een stukje soeverein worden? Dus minder afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsparaplu.
Ja, dus ik zou zeggen, dat merk je overal. En mensen worden daar soms wat nerveus van. Maar ook hier is dan natuurlijk toch haast geboden. Dat denk ik ook, Arnoud, of niet? Ik bedoel, je zou het liefst dit binnen 6 maanden op tafel hebben. Of kan dat niet?
Was dat maar waar dat het zo makkelijk was? Ja, nee, dat zou ik graag voor tekenen als we die optie...
Nee, maar wat voor tijd gaat er overheen dan, voor je zoiets voor elkaar hebt?
Nou, ik denk dat je, als je kijkt bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, hè, een systeem voor shared early warning, waarbij je dus die hypersonen wapens helemaal vroegtijdig kan detecteren, dat je dat helemaal geëmbedded hebt in je eigen operaties aan de Europese kant. Nou, dan ben je zeker toch al 5 tot 10 jaar verder. Dan hebben we het over een Europees raketschild. Tot die tijd ben je natuurlijk ook afhankelijk van, weer van de Amerikanen. Amerikanen zeggen zelf ook van Europa, hou ook graag je eigen broek op. Dat is voor hun zelf ook natuurlijk goed.
We kunnen er op twee Amerikaanse verkiezingen overheen zijn geweest. Dan zie je al hoe onrustig dit ook is.
Ja, en daarom is het ook goed dat we in Europa vooral goed blijven doorpakken. En dat we dat we prioriteit geven aan deze ruimtevaartontwikkelingen.
Er komt er nu een vraag van iemand die volgens mij heel goed is ingevoerd. Die heet Joachim Cambre of Joachim Cambre. Op dit moment is volgens het UNOSA-verdrag, en dat is dus het United Nations Office for Outer Space Affairs, volgens dat verdrag is afgesproken om WMD en het militariseren van exoplaneten en manen te verbieden, zegt hij. En dan zegt hij ook, zien jullie dit wijzigen, gezien zowel Rusland als China zich terugtrekken uit ISS? En ISS is dan weer het International Space Station.
Patrick. China maakt sowieso geen deel uit van het ISS, maar is bezig met hun eigen ISS te bouwen, los van de Amerikanen, los van de Russen. De Russen hebben zojuist bekendgemaakt vorige week dat ze in plaats van 2024-2025... tot en met 2028 volgens mij nu in het ISS gaan blijven. Dus dat is eigenlijk het enige punt in de hele wereld en de ruimte waar Amerikanen en Russen nog samenwerken. Ja. Het VN-verdrag van 1967 on outer space, die zegt inderdaad, je mag, de ruimte is alleen maar voor vredelievend gebruik. Niemand mag zich delen van de ruimte toe-eigenen en je mag geen massavernietigingswapens in de ruimte stationeren. Gaat iedereen zich daaraan houden? Wat zijn verdragen nog waard eigenlijk? Hè? In deze tijd moet je kijken wat de soevereiniteit van een staat waard. Nou, we hebben gezien dat Rusland zich daar weinig aan gelegen laat liggen. En betekent dat straks ook voor de ruimte. Bovendien, in de strijd om zeldzame metalen, die waarschijnlijk heel veel op asteroïden zitten, gaat die race ook plaatsvinden van wie kan het eerst een asteroïde minen, wie kan daar de zeldzame metalen uithalen en kan ze op een goede manier naar de aarde sturen. Hebben we het nog wel over minimaal 15 tot 20 jaar volgens mij hoor. Maar als je nu je positie al wil klaarmaken om over 20 jaar dat te gaan doen, dan moet je daar ook aan wetgeving voor maken. En ik weet dat Luxemburg is daarmee bezig onder andere, maar ook op internationaal niveau van kunnen we zorgen dat dit soort wetgeving wel ontstaat zonder dat het leidt tot dodelijke competitie als in de vorm van oorlog.
Ja, maar die kans is natuurlijk heel groot. Zeker als je ziet dat soevereiniteit met de voeten getreden wordt nu. Dus waarom niet op deze terreinen?
Ja, absoluut. En dat is ook een heel groot risico. Want als je uiteindelijk oorlog in de ruimte gaat voeren met echt het uitschakelen en vernietigen van satellieten en van ruimtevaartuigen en van mensen, dan ben je wel heel erg verkeerd bezig. En dan heb je echt wel een derde wereldoorlog te pakken. Of misschien een vierde wereldoorlog, als deze in Oekraïne verkeerd afloopt.
Nou, dat klinkt allemaal heel lekker, Patrick. Laten we dit even wegstrepen. Ik ga nu naar een vraag van Elsinga Roel. Die zegt, we behoren tot de 20 rijkste landen op aarde. Waarom is onze ruimtevaart naar verhouding dan zo miniem? Want ook, zegt hij, als je de hele EU telt, dan verbleekt het ruimtevaartbudget met het van de Verenigde Staten. Waarom? En hij voegt eraan toe, zal het veranderen nu de ruimte meer gemilitariseerd gaat worden? Nou, eerst maar even, Patrick, is het allemaal waar? Want ik zie een beetje hoofd.
Ja, nee. Hij heeft helemaal gelijk. We hebben in ministerieel gezien, zeg maar, ambtelijk, de ruimte alleen maar eigenlijk als een economisch onderwerp gezien. Van wat moeten wij eraan betalen? Wat krijgen we daaruit terug? Ondanks het feit dat in Noordwijk het hoofdkantoor zit van een samenwerking van 19 landen, het European Space Agency, waar wij als Nederland heel veel geld aan verdienen, zijn we een van de landen die het minste bijdraagt daaraan, aan programma's en zo. Het is net wat de regering er voor over heeft. En tot nu toe hadden ze daar weinig voor over. Want het is allemaal leuk, het is spielerij, het is interessant. Ja. Maar we hebben nooit beseft van wat echt de strategische waarde is van het ruimtedomein. Wat de strategische waarde is ook van onze eigen industrie, die enorm innovatief bezig kan zijn met hele mooie producten.
Maar dat kwartje is inmiddels heel hard gevallen.
Het is een beetje de goede kant op aan het rollen.
Maar dat is toch bijna onbegrijpelijk? Ik bedoel, wat moet er nog meer gebeuren, zou ik bijna zeggen?
Je moet het niet aan mij vragen, ik zou zeggen.
Nee, maar die vraag stel jij natuurlijk ook aan die mensen waar je mee praat. Dan denk je, wat weerhoudt? Ik snap het wel, want we moeten altijd meer geld verdelen. Die discussie is er altijd, dat is ook logisch, maar toch, dit is dan wel.
Ik heb er een hard hoofd in dat het nu wel de goede kant op gaat. Want er moet weer bezuinigd worden, dat hebben we gehoord. Ja, alle departementen moeten gaan kaas schaven, behalve Defensie gelukkig. En als je gaat kijken naar de plannen, de ruimtevaartbrief die de regering heeft geschreven, die zegt dat de komende jaren gaan er bijna 500 miljoen euro naartoe. Ja, die 500 miljoen is ongeveer 200 miljoen van de departementen en 300 miljoen van Defensie, die 100 miljoen per jaar. Dus ja, dat is wel een beetje de verhouding waar je naar moet kijken.
Ja, hoe sterk is het lobbycircuit op dit gebied? Heb je, kun je er een beetje een inschatting van maken, Arnoud? Want ik bedoel, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, er is al heel veel gebeurd. We horen ook jullie verhaal, in detail zelfs. We zien wat wereldwijd gebeurt zelfs. En toch lijkt er dan niet eens een kleine verschuiving plaats te vinden.
Nou, ik denk de opkomst van militaire ruimtevaart, dat dan een groot verschil gaat maken. Hopelijk is dat ook een goed voorbeeld, ook aan de civiele kant. Want ja, aan de militaire kant is duidelijk die noodzaak wat in de Oekraïne gebeurt. Ja, hoe duidelijk wil je het?
Zeker.
Willen we het hebben? Dus ik denk dat vooral Defensie enorm voorloopt om ook te zorgen dat we in Nederland onze eigen markt nu aan het creëren zijn. En dat we dus ook duidelijk onze eigen toepassing aan het opbouwen zijn. Dankzij Defensie, dankzij de ruimtevaartagenda gaat Nederland in staat zijn om, in plaats van dat wij componenten leveren aan Europa, elders in de wereld, gaan we nu zeggen van, nee jongens, we gaan nu onze eigen toepassingen gaan we ontwikkelen. Dat betekent, we gaan werken aan onze eigen platformen. We gaan werken aan de sensoren. We gaan werken aan de dataprocessing die ervoor nodig is. Wij gaan onze eigen ecosysteem daarin gaan wij ontwikkelen. En dat is wel een visie, hè? Een verschil van visie wat Defensie heeft.
Dan Wessel G2, die wil het volgende weten. Hoe waarschijnlijk is het, zegt hij, dat landen elkaars satellieten fysiek uit elkaar gaan schieten in verband met een kettingreactie door debris? Want zouden energiewapens, dus door ruis, hè, puin, zouden energiewapens mogelijk wel geschikt zijn, zoals EMP of lasers? EMP dan electromagnetic pulse.
Ja, dat is een van de grote dreigingen. Het Kessler-syndroom noemen we dat. Als de satelliet in stukken uiteenvalt, doordat hij explodeert, levert dat weer een heleboel andere stukken op, die weer andere satellieten kunnen raken, die ook weer uit elkaar kunnen spatten. 15 november 2021, dus net voor het begin van de Oekraïne-oorlog, heeft Rusland nog een zogenaamde kinetische antisatelliettest gedaan. Een eigen, niet meer functionerende satelliet aan fladder geschoten. Heeft een hoop puin veroorzaakt. Het ISS moest daarvoor uitwijken. International outcry. Een heleboel landen waren boos. Rusland zei van, het valt allemaal wel mee.
Ja.
Maar ze hadden ook een eigen cosmonaut in het ISS zitten. Het is heel gevaarlijk natuurlijk wat daar gebeurt. En soms denk ik wel eens, is dat Kessler-syndroom al niet heel langzaam aan het vormen? Want er zijn meer dan 1 miljoen stukjes puin, minder dan een centimeter tot wel een paar centimeter grootte, die tussen de 500 en de 1000 kilometer rondom de aarde cirkelen.
Dus het is heel waarschijnlijk
met 27.000 kilometer per uur. Dus dat zijn enorme snelheden. Dus een verfsplintertje kan al grote schade veroorzaken. En we hebben al 2 keer gezien dat de Soyuz die aan de ISS hing, dat daar een leiding kapot is gegaan door waarschijnlijk een inslag van ruimtepuin, waardoor het koelingssysteem niet meer werkt, waardoor die niet meer gebruikt kan worden om bemanning naar beneden te brengen.
Maar die kettingreactie is dus, dat is geen fabeltje, dat is heel serieus.
Die moet je heel serieus nemen, ja.
Ja, wat kun je daar trouwens tegen doen, denk jij, Arnoud? Als je ziet dat dit aan de hand is, dan is dat de zeer grote waarschijnlijkheid. Is daar ook iets tegen te doen?
Heel weinig. Ik denk wel van de grote stukken, die zou je wellicht misschien een beetje kunnen opruimen. Dat betekent met andere satellieten erheen gaan, naar een lage baan sturen, laten verbranden. Maar deze hele kleine stukjes, het enige wat helpt is tijd. Wat bedoel ik daarmee? Die kleine stukjes, als ze tot een hoogte vliegen van zeg maar 600, 700 kilometer, dan komen ze nog een heel klein luchtlaagje tegen. En dankzij dat luchtlaagje remmen ze af en daarmee gaan ze eigenlijk, vliegen ze steeds lager. En anders wat nodig is natuurlijk, er zijn gewoon goede afspraken. En dat refereerde Patrick al een beetje aan. Van, we hebben natuurlijk ook net onlangs uitgebracht is de European Strategy for Defense and Security. Daar wordt juist ook op juridisch gebied gekeken. Maak nou goede afspraken onderling. Met de landen van en ruim je rotzooi in principe op als je klaar bent met je missie en ga ook afspraken maken hoe je elkaar informeert als je bijna een nabije botsing veroorzaakt. En doe vooral ook heel veel waarnemen, dus doe ook heel veel space situation awareness. Met sensoren die we ook in Nederland hebben, kunnen wij ook andere satellieten in de gaten houden.
In zekere zin hebben jullie de laatste vraag die ik wil stellen ook op beantwoord van Björn de Bakker 1, en die zegt, hoe zit het met de EMP, dus electromagnetic pulse, die bij explosies voorkomt? Is het fantasie of zijn er landen die echt de mogelijkheid hebben om dit te veroorzaken?
Ja, hoge energiewapens. EMP ontstaat ook als je een atoombom laat ontploffen. Maar hoe richt je dat dan heel precies? Volgens mij zijn we daar nog niet helemaal uit. maar het zou een mogelijkheid zijn om non-destructief een satelliet te vernietigen. Maar wat we ook vast hebben gesteld, een aanval in de ruimte, en dat is dan NAVO-beleid, wordt net zo gezien als een aanval op aarde. Dus daar is artikel 5 van toepassing. Als jij kunt attribueren,
aanval op één is een aanval op ons
allen. Ja, toeschrijven dat deze satelliet door Rusland is vernietigd op de een of andere manier, en of dat nou EMP is of op een andere manier, ja, dan is dat een act of war, dus een oorlogsdaad die waarop je kunt acteren. Het hoeft niet per se in hetzelfde domein te zijn, maar ja, allemaal wel heel gevaarlijke ontwikkelingen.
Heren, hartelijk dank. Patrick Bolden, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Arnoud van Kleef, research en development ingenieur bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, NLR.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.